En dan gaandeweg begin je achter te komen van, oh man, misschien zit ik niet meer zo lekker in mijn vel. Misschien werkt het niet. Eigenlijk ben ik al mijn geld kwijt en relaties dreigden een stuk te gaan. En dan begin je wel te realiseren dat het misschien niet zo'n handige koping meer is, zeg maar.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en wat fijn dat je kijkt en luistert weer. Vandaag heb ik een deskundige te gast, Constant Mouton, bijzondere naam. Welkom Constant, fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat het mag zijn.
Constant, je hoort het aan zijn accent. Hij is opgegroeid in Zuid-Afrika. Hij is psychiater met meer dan 15 jaar internationale ervaring op het gebied van psychiatrie, verslaving, dubbele diagnoses. Dus deze man heeft echt iets te vertellen. Fijn dat je er bent nogmaals. En we gaan het hebben over verslaving, ADHD, van alles en nog wat. En het familieprogramma, de naasten, spelen een grote rol.
Zeker.
Iets waar je ook een mooi boek over hebt geschreven. Maar laten we eens beginnen bij het begin. En verslaving, het is een moeilijk onderwerp. Voor veel mensen toch enorm lastig om echt uit te komen. Veel mensen vallen toch ook terug naar een behandeling, blijven erin hangen. Het wordt vaak niet herkend of erkend. Maar waarom is het nou zo moeilijk om van een verslaving af te komen?
Goede vraag, gelijk. Verslaving is natuurlijk wel ingewikkeld, hè. Kijk, en verslaving zelf is natuurlijk een stukje in je brein, hè, de beloningscentrum, die een soort van gehijacked is door de verslaving. Dus op een manier zie je ook in het begin niet dat je verslaving hebt. Hè. Dus het wordt niet herkend, wat je ook zegt. Mensen met de verslaving hebben ook vaak last van dat ze het niet willen zien, zeg maar. Hè. Dus de ontkenning daarvan. Maar ook veel schuld en schaamte. En ik zie heel veel nieuwe patiënten per week. En dat eerste gesprek is zo mooi om te doen. Hè? Want mensen komen dan echt bij een soort van rock bottom moment. Komen ze aan de bel trekken.
Er moet wat gebeuren.
Er moet iets gebeuren. En het kan zo niet verder. En dan, dat vind ik echt prachtige gesprekken. Om dan te hebben over, maar wat is die verslaving voor jou? Hè? Dus het is natuurlijk wel de controleverlies en de doorgaan ondanks de consequenties. Ja. Al dat soort dingen is het natuurlijk ook wel. Maar het is natuurlijk veel meer ook. Hè? En wat is het dan voor die persoon zelf? Dat vind ik altijd hele mooie gesprekken eigenlijk. Maar daar zit die weerstand ook in. Hè? Van waarom wil ik wel of niet in behandeling bijvoorbeeld.
Ja, ja. Maar daar begint het eigenlijk al. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk bijzonder. We noemen het een ziekte en een aandoening of hoe je het ook wil noemen. Maar normaal gesproken, als iemand een aandoening of ziekte heeft, dan denk je, nou ja, ik ga naar een dokter. Er zijn ook een paar mensen die ook geen zin hebben om naar een dokter te gaan, maar de meeste wel. Hè, maar bij een verslaving is er altijd een weerstand, hè, van een gevecht om daar al te komen. Waarom is dat, denk jij of vind jij, in jouw ervaring?
Ja, dat is interessant. Het is een deel van je brein die ook deel is van de ziekte van verslaving. En dat veroorzaakt een symptoom dat je eigenlijk de ziekte ook zelf niet ziet. En dat is wat zo ingewikkeld is. Dat is heel groot woord, maakt ook allemaal niet uit. Maar mensen met verslaving zien ook heel vaak zelf niet dat het een probleem is aan het begin. Hè? Dus we zeggen soms ook dat de familie treft rock bottom voor de persoon met verslaving. Hè? Dus de familie in de naaste, die ziet heel vaak
veel eerder.
Veel eerder, ja. Dus het is ook deel van de ziekte van verslaving, of de aandoening, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Om het ook niet te zien. Het is ook echt de blinde vlek.
Ja.
En aan gaandeweg begin je achter te komen van, oh man, misschien zit ik niet meer zo lekker in mijn vel. Misschien werkt het niet. Misschien, oh wacht, eigenlijk ben ik al mijn geld kwijt. En relaties dreigden een stuk te gaan. En dan begin je wel te realiseren dat het misschien niet zo'n handige koping meer is, zeg maar.
Ja, nou ja, goed. En daarnaast vind ik, en daar werk je ook mee, heeft natuurlijk een essentiële rol hierin om ook dat te spiegelen. Want vaak gaan ze toch mee en blijven ze dingen doen die niet handig zijn vanuit alle goede bedoelingen.
Zeker.
Maar jij zegt ook, je zegt echt, het is wel iets in hun brein, hè? Want je begon net over het beloningssysteem. Kan je dat wat uitleggen voor mensen die dan toch niet weten, ja, wat is dan het beloningssysteem? Hoe werkt dat? Ja. Dus ik neem een glas alcohol of ik neem een snuifje of whatever, ik ben aan het gokken. En wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, ja. Dus eigenlijk dat beloningscentrum is eigenlijk het stukje van je brein die zorgt dat jij een drijfveer hebt om dingen te ondernemen. Hè?
Mm-hmm.
Dus als je ook denkt waar mensen aan verslaafd worden, het zijn allemaal fijne leuke dingen eigenlijk. Hè? Aan het begin, voordat het de verslaving was. Hè? Dus stel die glas wijn bijvoorbeeld, van je hebt een moeilijke dag gehad. En dan ga je naar huis en dan neem je dat glas wijn. En dan kun je lekker ontspannen. Hè? Dan
ja.
gaat je beloningscentrum, gaat je dopamine een stukje omhoog. Dopamine is je gelukshormoon.
Mm-hmm.
Die gaat een beetje hoger. En dan denk je brein van, hé, lekker. En dan kan je ontspannen. Dan heb je die beloning gehad. En dan heb je de motivatie weer om de volgende dag weer te gaan werken. Of nou ja, wat voor actie het ook al
ja.
is. Hè? Nou, wat gebeurt in verslaving is dat stukje wordt... ja, gehijacked is het Engelse woord.
Gekidnapt, ja.
Gekidnapt, ja. En wat eigenlijk gebeurt is dat op een gegeven moment ervaar je die beloning ook niet meer. Hè? Dus dan als je praat met mensen met verslaving, die zeggen allemaal op een gegeven moment is het ook niet meer fijn. Hè? Dat,
nee.
Dan wil je het ook niet meer.
Het werkt niet meer.
Het werkt niet meer, ja. En dat is dan dat hijacking of de kidnapping van dat beloningssysteem.
Ja.
En dan is het ook natuurlijk gelinkt met alle andere delen van je brein. Hè? Dus bijvoorbeeld je prefrontaal kop, het voorste stukje van je brein.
Ja.
Dan zie je persoonlijkheidsveranderingen. Dan hoor je ook vaak van naast van ja, maar hij is ineens zo boos. Of hij is ineens zo, is een ander mens.
Ja.
Of misschien heeft de persoon het zelf door van ik ben niet meer wie ik was. Zeg maar.
Ja.
Dus het verandert dat. Er zit ook een stukje in je emotionele brein. Dat je emoties ook anders ervaren. Of heel vlak of heel intens. Dat zit er natuurlijk ook in.
Ja. En zou je kunnen zeggen, zoals ik jou hoor zeggen en ik zelf ook wel weet en zie, is dat het dus het werkt op het beloningssysteem. Dat is maar een deel van ons brein. Hè? Volgens mij toch je reptielen, je oudste brein. Maar eigenlijk ontregelt het dus je hele brein. Ondanks
zeker.
Het op een klein deel werkt, gaat de rest ook.
Ja, en dat is eigenlijk deel van. Hè? Als je denkt van dat verslaving begint bij dat stukje, denk ik altijd. Als je dan denkt hoe het spreidt door je hele brein, maar ook naar je lichaam natuurlijk. Hè? Dus effect van die middelen ook, maar ook effect van verslaving zelf. Hè? Dat je niet meer zin hebt om gezond te eten of goed voor jezelf te zorgen.
Ja.
Of leuke dingen te ondernemen. Daar heb je ook geen zin meer. Je gaat isoleren.
Ja.
Hè? Dus eigenlijk spreidt het dan tot aan die laagje van het systemisch model. Hè? Dus ik denk altijd biopsychosociaal. Hè? Dus het begint biologisch.
Met die stofjes bedoel je?
Met die stofjes. Ja. Hè? Dus als je hem vat vanaf dat punt. Hè, het begint natuurlijk niet aan, maar als je hem vat vanaf dat punt. En dan gaat het gewoon door en het spreidt zich door naar je sociale leven. En je vrienden en je familie en je werk en de maatschappij uiteindelijk. Hè? Dus het spreidt door alle laagjes van het systeem.
Ja. Ja. Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. En blijft het toch een fenomeen natuurlijk dat, en jij zegt dat is ook iets in je brein, ik denk ook, het is ook iets in je mind, dus in je geest, waar dan toch die weerstand zit. En dan komt nou iemand bij jou, hè, en jij werkt voor verschillende instellingen, bekende instellingen, en dan is er toch, ja oké, okay, en ik raak mijn geld kwijt, en mijn vrouw, en mijn kinderen, en toch is er een weerstand om echt dat 100% aan te pakken.
Ja.
En hoe zie jij dat? Wat is dat dan?
Ja, ik denk altijd, kijk, die verslaving was toch een coping op een gegeven moment.
Ja.
Hè? Dus het, is
het
wel,
werkte voor je.
Het werkt op een gegeven moment wel. Hè? Dus tot het niet meer werkt, werkt het wel. En dan dreig je toch iets heel bekends kwijt te raken. Hè? En zo zijn mensen ook wel. Hè? Dus zelfs als het er in patronen vast en relaties en dingen, als het een bekende patroon is, dan neigen we er altijd naar terug. Hè? Dus
ja.
Het heet ook homeostase, van we proberen eigenlijk alles een beetje hetzelfde te houden. Daar voelen we ons prettig bij. Dus ik denk ze dreigen ook wel iets kwijt te raken. Het is ook wel eng, van, hè, want als die coping niet nodig was, dan hebben ze het ook niet gedaan, zeg maar. Dus als dat dan wegvalt, wat dan? En dat is natuurlijk eng, dat is doodeng.
Ja.
Wat doe je dan?
Ja. Dus maar goed, dat weet je natuurlijk zelf ook. Daaronder zit heel veel angst eigenlijk. Hè? Dat is natuurlijk, want ook al werkt het niet voor je, blijft toch steeds hetzelfde doen met een slecht resultaat. Maar om dat los te laten is nog veel enger.
Zeker. Ja.
Want wat komt er voor in de plaats terug? En dat is iets wat ik zelf natuurlijk maar al te goed ken. het leven onder ogen komen zonder verdoving. Is gewoon, dat is een verschrikkelijke uitzicht.
Er zit niemand op te wachten.
Dat is niet te doen, zeg maar. Nee. In mijn beleving was dat zo, maar dat zie ik natuurlijk bij alle mensen die ik voorbij zie komen. Is dat ook zo? Het leven gewoon zo, en niet verdoven, niet vluchten, dingen aangaan, voelen. Alles komt keihard binnen.
En, ja, dat is niet makkelijk.
Nee, en dat is niet makkelijk.
Nee.
Nee, goed, en dan gaat iemand, neemt dan uiteindelijk met een soort enigszins gedwongenheid toch de besluiten om in behandeling te gaan. Nou, dat is ook nog een hele wedstrijd om je daar dan over te geven. Want wij weten natuurlijk altijd beter, hè, dan jullie, de hulpverleners. Ik ben natuurlijk zelf ook hulpverlener, maar ik speel even de verslaafde. Dus in je hoofd gaat ook die hele discussie nog rond van ja, maar, want en. Dat echt die overgave ernaartoe, dat is natuurlijk. Maar dat ervaar ik ook wel als een spiritueel stuk.
Ja, denk ik ook.
Ja, om je echt over te geven aan een behandeling, aan wat anderen zeggen, dat je moet toegeven dat je eigenlijk het niet weet en dat het je niet lukt. Nou ja, dat stuk. Maar dan zie je ook dat, nou, heeft iemand de behandeling gehad, maar daarna, hè, herstel. Laten we eens naar herstel gaan. Laten we zeggen, nou, iemand heeft 8 weken, 10 weken, whatever, een behandeling gehad. Nou, en dan is het klaar. Maar
dit is nee. Is het nog niet klaar.
Nee, dan begint het pas.
Yes. Ja.
En hoe kijk jij naar herstel? Wat is goed herstel volgens jou?
Goed herstel, ja. Nou, ik denk altijd van, nou, er zijn verschillende pilaren voor herstel voor mij. En ja. Het Engelse hebben het mooi. Het health, home, community and purpose. Dat zijn voor mij de 4 pilaren van herstel. Die hebben alles nodig,
ja,
om goed in herstel te zijn. Dus als je kijkt naar health, kan je denken, nou, lichamelijke gezondheid is natuurlijk belangrijk, mm-hmm, maar ook geestelijke gezondheid. Ja. Het is ook wel interessant, hè, dat we dan denken van geestelijke gezondheid is het antwoord voor dit. Maar dus het komt veel meer bij kijken.
Ja,
hè?
Absoluut.
En dan home, hè, een veilige plek om vanuit te herstellen. Hè? Dus als alles chaos is thuis en met je familie en het gaat allemaal niet. Of je hebt een partner die naast je op de bank zit te drinken.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal obstakels voor herstel, wat we samen noemen. En dan community. Dus de mensen om je heen. Dus je moet wel de juiste mensen om je heen hebben.
Mm-hmm. Maar community is natuurlijk ook 12-stap-programma. Bijvoorbeeld de AA, ja, de NA, de CA enzovoort.
Zeker, ja. Zeker. Daar is het super handig voor. Hè? Als je geen meetings doet, dan is het wel moeilijk om dat community te vinden, toch? Ik bedoel, ik zou niet weten hoe dat.
Nee, precies.
Hoe dus, dan moet.
Het is essentieel.
Het is eigenlijk essentieel, denk ik.
Ja, en wat was die 4e ook alweer?
Purpose.
Ja.
Dus zingeving. Dus, hé, en dat is ook weer spiritueel eigenlijk.
Ja.
Hé? Dus jezelf bezighouden met mooie dingen waar je van op laat en blij van wordt.
Ja.
Energie van krijgt en van gaat leven.
Maar die laatste is best wel moeilijk, want
ja.
Nou ja, health, hè, dus gezondheid, kan ik me op het moment dat je clean bent, nuchter bent, wat dan ook. Nou ja, je kan gaan sporten, je kan 's ochtends je groene smoothie drinken. Hè, je kan, dat is best uit te voeren. Nou ja, thuis moet je echt wel kijken hoe dat dan gaat. Hè. Inderdaad, heel belangrijk wat jij zegt. Als je nog steeds mensen in jouw omgeving hebt, een partner die wel drinkt, die het ook of misschien niet begrijpt of niet meegenomen is in de behandeling, dan is dat alweer een obstakel. Nou, community is eigenlijk, die zijn er echt. 12-stappengroepen zijn er enorm veel. Maar een purpose, ik wist toen ik clean werd, en dat is toevallig vandaag precies 14 jaar geleden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En tegen de tijd we dit uitzenden zijn we al een stuk verder, want mijn clean datum is 20 juli 2010. Ja,
maakt niet uit.
Maar een purpose, ik had helemaal geen doel. Ik wist alleen wat ik niet meer moest doen als gebruiker. Maar voor de rest wist ik het helemaal niet.
Ja.
Wat moet ik gaan doen? Dat is best lastig, toch?
Maar dat is toch dat weg tot herstel? Hè? Dat is zoeken, toch?
Zoeken, ja.
Want hoe ging het bij jou? Hoe kwam jij op mooie dingen?
Nou, dat is wel eigenlijk wel goed dat je zegt. Ik ben die andere 3 dingen gaan doen. En toen kwam er een purpose. Dus ik ben, gezondheid, bewegen, sporten. Ja, hele saaie dingen. Genoeg slapen, genoeg eten, genoeg ontspannen en genoeg inspannen. Home. Hè. Ik zat in een kliniek, daarna zat ik in een safe house. En ik heb natuurlijk een fantastische vrouw. Maar die heeft mij wel daar gelaten. Maar die band was er wel. En de community, ik ben gewoon heel veel naar de meetings gaan. Het 12-stap-programma omarmd. En uit die 3 dingen, de purpose, het doel of de zin, die was er niet. Maar door die 3 dingen te blijven doen, 1,5 jaar, kwamen er wel dingen op mijn pad.
Ja. Dat is ook wel best spiritueel, toch?
Ja, zeker.
Als je je openstelt ervoor, dan gebeurt het ook.
Ja.
Dat geloof ik wel. Dat,
ja. Nou ja, daarom zeggen ze, wacht, stop niet voordat het wonder gebeurt. Yeah, don't stop before the miracle happens. Dus je moet blijven doorgaan voordat er iets gebeurt. Je hebt niet, meestal niet na een maand of twee maanden gelijk al die hokjes ingevuld en succesvol.
Nee, dat is ook wel verrassend. Heel veel mensen dan denken van, stoppen is het antwoord. Ja. Als het zo simpel was, was er natuurlijk geen verslavingscommunity geweest.
Nee.
Dus stoppen is de eerste stap altijd, denk ik. Dus zo leg ik het ook altijd uit aan mensen van, dat detox is de eerste stap van je herstel. En dat creëert zo'n soort van schouder lei om al die saaie dingen eerst te gaan doen. Mm-hmm. Goed te slapen, goed te eten, een beetje te bewegen.
Ja.
Nou, en dan alle psychologische en emotionele dingen die over de tijd zijn ontstaan eigenlijk, om die een beetje tot rust te laten komen of een plek te geven, om anders mee om te gaan, nieuwe kopingen te leren. Dat is eigenlijk, en dan gaandeweg zie je wel die spiritualiteit komen, die openheid.
Ja.
En ook wat mensen hun purpose dan vinden ook. Hè. Dat,
ja.
Dus dat jij is zegt een hele ook, mooie proces.
Ja, dus jij zegt ook, doe eerst gewoon die basic dingen en dan komt de rest komt wel vanzelf.
Ja, en dat zie je vaak in de fases ook. Hè. Dat, aan het begin krijg je natuurlijk de roze wolk, hè. Dus de honeymoon fase. Als je net in de kliniek bent geweest, dan denk je van, yes, dit is het. Ik heb het gevonden. Ik weet het alles. Hè. Dan voel je helemaal top.
Ik ben clean.
Je bent clean. Je hebt een paar weken gedaan. En je ziet het ook. Hè. Dus je ziet het ook lichamelijk dat je beter uitziet. Mm. Dus je krijgt ook complimenten. Dus ook van natuurlijk goed. Hè. En dan kom je thuis. En dan denk je, ja, is dit het nou? Hè? En dat is de muurfase weer.
Hoe noem je die fase?
De muurfase. Ja, ja, dus die muurfase vind ik altijd ingewikkeld. Hè? En dat duurt soms lang. Dat duurt 6 tot soms 9 maanden. Dat je dan in een muurfase zit. Dat je denkt van, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè, dit is dood en dood saai. Maar dat is juist de fase waarin je dat soort dingen moet blijven doen. En om het een beetje de luikheid erin te krijgen, denk ik altijd, ja, de community, de meetings, zinvolle dingen, ook iets voor andere mensen gaan betekenen alvast. Dat kan altijd. Hè? En dan wordt het wel natuurlijk luik ook, hè? Herstel. En aan de laatste fase een beetje integratie in je eigen leven. Hè? Dus dan wordt het een beetje alsof het altijd zo was. Mm. En dan heb je stabiele herstel.
Ja. Maar wat jij zegt, die muurfase, dat is natuurlijk waar de meeste mensen ook weer afhaken. Zeker. Ik ken dat ook wel. Dan zat ik op mijn kamertje in Amsterdam, echt in een of andere buurt. En dan was ik clean en dacht ik, ja, precies, wat, ja, is dit het nou? Nou, ik ben clean, nou, wat een feest. Maar ik voelde me helemaal niet gelukkig, ik voelde me niet goed. Al die dopamine levels, die waren allemaal, nou, een soort flatline. Hè. Er was heel weinig, goed, ja. er waren geen pieken meer, dus alles was een beetje saai. Film kijken, pizza eten, nou, dat is niet hetzelfde als cocaïne, nee. Dus, en dan haken ook veel mensen af, denk ik.
Zeker, zeker. Nee, je zegt twee belangrijke dingen, hè? Dus de saaiheid, maar ook de dopamine niveaus zijn nog steeds niet wat ze moeten zijn. Hè? Dus er zijn wel interessante onderzoeken gedaan met beeldvorming van je brein op dat stukje, op dat beloningscentrum. Mm-hmm. En het duurt tot 14 maanden, rond 14 maanden, het kan nog langer duren, voor dat stukje van je brein om zich te herstellen. Dat je weer op een, ik zeg maar altijd, een normale manier van normale dingen kan genieten. Hè? Dus dat die kleine dingetjes je weer plezier zal brengen.
Precies.
Dus dat vlakke gevoel
is echt
heel slecht eigenlijk om dat langdurig te hebben.
Ja, maar het is natuurlijk wel een resultaat van wat we daarvoor hebben gedaan, de pieken en de dalen.
Zeker, zeker. Ja. Het is ook niet in één dag ontstaan. Hè. Verslaving gebeurt ook niet in één dag. Dus.
Maar als je nou tegen iemand zegt, die man komt, nou, het duurt ongeveer 14 maanden voordat je weer een beetje beter voelt. Nou, dan denk je, nou, laat maar zitten.
Ik weet het niet. Dat dacht ik ook. Maar in praktijk is het toch anders. Hè. Dus dat geeft iets voor me. Heel veel mensen vinden totale abstinentie voor altijd, nooit meer iets mogen gebruiken. Dat vinden ze van te lang.
Ja.
Dus ja, daar komt stap voor stap en dag voor dag natuurlijk. Ja. Just for today. Maar mensen vinden toch een soort van een perspectief of zo. Van oké, weet je, dus die 12 maanden moet ik uitzitten.
Mm.
Kijk, die muurfase treffen ze ook pas op maand 2, 3.
Mm.
Nou, als je dan zegt van, nou weet je, zit nog uit voor 9 maanden en neem dan een besluit.
Ja, precies.
Dat is toch best overzichtelijk voor meeste mensen dan.
Ja, nou ja, en je hebt er hulp bij nodig. Hè. Ik herken heel erg wat je zegt als iemand zegt van, oh, maar je bent hier, weet je wel. En je moet ook leren terugkijken, want mensen kijken en denken, nou, er is niks aan, saai. Maar je hebt wel al 5 hartstikke goede dingen gedaan. Je hebt al heel veel weer hersteld en het gaat eigenlijk best goed. Ja, het leven is niet altijd spannend. Hè, maar dat langzaam blijven opbouwen. Maar dat is natuurlijk voor iemand met een verslaving die gewend is aan een quick fix.
Oh, ja.
Dat is het lastige van herstellen. Hè, verdragen.
Ja.
Dragen en verdragen.
Dragen en verdragen, ja. Ja. Ja, ja. Ik laat mensen vaak een lijstje bijhouden van de consequenties van de verslaving.
Ja.
Maar ook de gevolgen van het herstel.
Mooi.
Dus aan de ene kant heb je dan van dat ik niet meer wil. En aan de andere kant heb je dan van dat ik meer van wil.
Ja.
En het is wel zo grappig, van die lijst van het profijt eigenlijk van herstel is veel, veel langer dan de consequenties van verslaving. Altijd.
Mooi.
Ja, dat is heel mooi om dat te zien.
Ja, mooi.
Ja.
Hey, en nou ben jij ook als psychiater, je komt trouwens wel echt over, niet als de standaard psychiater. En dat bedoel ik als een compliment.
Dankjewel. Zo ziek.
Ja, gewoon ja, open en makkelijk in gesprek. Soms zijn psychiaters ook heel ingewikkeld. Maar jij bent ook gespecialiseerd in dubbele diagnoses. ADHD, depressie, angst, dat soort zaken ook allemaal. En hoe vaak gaat dat niet, ik weet het antwoord zelf eigenlijk wel, maar eigenlijk altijd samen ook met een verslaving. Ja, want
eigenlijk altijd. Hè,
dat, ja.
Denk ik. Hè, dat, ik denk altijd, als je het niet aan het begin al, als het niet aan het begin heel zichtbaar is, dan kom je er wel gaandeweg achter wat er eigenlijk onderliggend aan was.
Hè, ja. Dat
mensen zijn heel vaak op zoek naar, weet je, was trauma nou de reden voor mijn verslaving? Heeft die trauma nou geleid tot een verslaving? Mm. Heeft die ADHD of die depressie nou geleid tot de verslaving?
Mm.
De antwoord is eigenlijk altijd nee, hè? Dus niet direct één op één zo. Maar als je een depressie hebt, of een angst, of een trauma, of ADHD, of al die, hè, moet maar. Dan ga je natuurlijk wel, als je het niet weet, of je hebt niet gezonde coping om ermee om te gaan,
of behandeling
daarvoor. Dan ga je het natuurlijk wel zelf oplossen, op een manier. Hè? Dus, want je wil natuurlijk wel, je onderbewuste gaat natuurlijk wel aan de slag met...
Op zoek
naar hoe kan ik me beter voelen, hè? Dus... Mensen gebruiken om zich beter te voelen, zich goed te voelen of om beter te doen. Hè? Dus dat zijn de redenen dat mensen eigenlijk beginnen met gebruik.
Ja, maar is het ook niet zo dat, of wat je vaak eigenlijk ziet, dat mensen met ADHD en of een depressie of angst of al die aandoeningen, stoornissen, ook gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een verslaving?
Zeker.
En heeft dat dan met je brein te maken of is dat het eerste stuk dat je zegt, zelfmedicatie, zelf willen oplossen, wat vaak leidt tot... Een verslaving.
Ingewikkeld. Ik denk het is meer de tweede. Het is meer zelf te willen oplossen. Het is ook onderbewust. Hè? Dus, het is niemand schuld. Hè? Dus dat zeg ik ook maar altijd van niemand zitten denken van als ze jong zijn. Van weet je wat ik wil worden als ik groot ben? Verslaafd. Dat zegt niemand.
Nee.
Dus het is niet de bewuste actie om verslaafd te worden. Maar ik denk het is wel je onderbewuste gaat wel aan de slag om een oplossing te zoeken. En dan is een middel natuurlijk wel een quick fix. En als je niet weet dat het tot verslaving kan leiden, dan is dat natuurlijk wel ook een logische stap. Om te denken van, oké, goed, weet je, het lost het voor nu lost het op in ieder geval. Ja, dat is wel een genetische kwetsbaarheid natuurlijk. Hè? Dus ook genetica is ingewikkeld, vind ik. Want er is niet een gen wat je kan zeggen van, oh, je hebt de alcoholgen. Dat bestaat natuurlijk niet.
Dat bestaat alweer niet.
Nee, dat bestaat weer niet.
En hoe kunnen we dan toch zeggen, want ik zeg dat ook, en je ziet het ook vaak dat in families... Het voorkomt, hè? Dat ken ik van mijn eigen familie. Ik zie het bij heel veel mensen die ik begeleid.
Ja,
dus welk gen is het dan wel als er niet een drugs of alcohol of gen is?
Ja, ja, misschien is er dit ook nog. Hè? Misschien komen we er nog achter welke het is.
Maar dat hebben we nog niet gevonden.
Nee. Dus wat we wel weten is de genetische kwetsbaarheid. Dus er zijn groeperingen van genen die mensen kwetsbaarder maken voor geestelijke problemen, zeg maar. Hè? Dus het kan er van alles zijn. Depressie of ADHD of... verslaving, noem het maar.
Mm-hmm.
Dus die kwetsbaarheid heb je misschien wel. En een ander ding is natuurlijk ook, als je het in je familie hebt gehad, dan is de kans dat het even in je familie blijft als coping, of dat is wat we doen, is natuurlijk wel ook logisch eigenlijk.
Ja.
Want je leert natuurlijk wel stiekem, onbewust ook van je ouders, van oh, weet je, dus in mijn familie, is alcohol wat we doen als we gestrest zijn, of als we feest vieren, of als we... Hè?
Natuurlijk.
Dus op die manier kopieer je ook een beetje wat je weet van je familie.
Ja. Nou ja, dat is dus de familiaire belasting, zeg maar. Die, en, of de genetisch, maar ook qua copingstijl omgaan met, die is natuurlijk heel sterk. Hè?
En
ik kom uit een gezin waar praten en voelen over problemen, dat was er niet, zeg maar. Dus dat deden we niet aan.
Ja.
Maar ze waren er wel. Dus, en dan was in mijn geval was drugs een geweldige oplossing.
Ja.
Ja. En ik ben ook bekend met depressie, hè, mijn hele leven eigenlijk al. En ik merkte natuurlijk, en dit is absoluut geen reclame, mensen, maar dat toen ik in het begin drugs ging gebruiken, dat ik daar minder last van had.
Ja.
Maar ja, goed, en zo leidt het een tot het ander.
Ja.
Uiteindelijk wordt die depressie alleen maar erger ervan natuurlijk, maar goed. Ja. Dus, hoe kijk jij ADHD? Ik heb ook wel eens, er zijn heel veel verschillende meningen over en visies op, hè. Ik heb wel eens ook iemand horen zeggen van, nou, dat is gewoon een totaal bedachte term. Het zijn gewoon onrustige geesten en drukke mensen. Hè, of het is nu echt een aandoening en dan geef je daar medicatie voor. Hoe kijk jij naar ADHD?
Ja, ADHD is wel interessant. Want als je kijkt neurobiologisch naar ADHD, ja, zie je natuurlijk zelfde soort van hersengebieden die geïmpliceerd worden. Dus weer je prefrontale cortex, dus weer dat filter of rem deel van je brein.
Ja.
Dus er zit veel overlap in, maar dat zien we ook
met verslaving.
Met verslaving, ja. Ja, ja. Dus is het een soort van een predispositie, dat je meer kwetsbaar voor bent, kan. Hè? Dus we zien wel 25% van mensen met ADHD hebben uiteindelijk ook wel verslaving. En okay, als ik kijk naar
goed, veel. 25% is heel veel. Een kwart. Ja.
Een kwart. En andersom ook, van mensen met verslaving hebben een kwart weer ADHD.
Het is wel op 50%.
Ja, dus het stapelt wel. Hè? Dus uiteindelijk is er wel een grote overlap. Ja, kijk, hoe we het nu zien is als een neurobiologische aandoening. Dus het is er al vanaf je geboorte. Hè? Ja. Dus dat is dan anders dan trauma bijvoorbeeld. Hè?
Want ja, tuurlijk.
Het is wel iets anders. Dat heb je gewoon. En ook daarvoor moet je ook denken, dan moet je ook maar een oplossing voor vinden. Hè? Dus ik hoor vaak mensen zeggen van dat afgeleide, dat ziet niemand natuurlijk, hè? Want dat gebeurt heel vaak aan de binnenkant.
Precies.
Maar dan loop je ook weer trauma's van op in je kindertijd. Want je hoort dat je stoutkind bent, of dat je lui bent, of dat je dom bent, of je kan niet leren.
Precies,
of
in de klas. Je kan niet meekomen.
Ja, je kan niet meekomen. Dus als je niet weet wat het is en je wordt niet goed opgevangen,
dan
krijg je natuurlijk wel een nare boodschap mee, eigenlijk.
Ja.
Wie je bent. Dus dan loop je wel weer trauma op. En dat zie je de overlap tussen ADHD, trauma en verslaving. En dan later, als je dan een tiener bent, dat zie je wel heel vaak weer. En dan ga je toch experimenteren en dan kom je toch achter van, oh, weet je, maar eigenlijk van coke of van speed word ik wel een beetje rustig.
Mm-hmm.
Of die wiet, dat deemt een beetje dat motorische onrust. Hè? Dat, je ziet misschien dat ik ook niet helemaal stil zit. Dat, ik herken het ook aan mezelf, ADHD. Hè? Dat, van iedere stoel een draaistoel te kunnen maken. Dat is natuurlijk wel bekend iets.
Yeah.
Maar ja, dan leer je wel van dat zijn manieren om het te dempen. Nou, en dan ga je met de verslaving natuurlijk. Dat is de volgende stap.
Ja, dus het is wel echt gelinkt aan elkaar ook.
Echt gelinkt, ja. Ja,
ja, ja.
En wat zo interessant is de oplossing, denken we vaak, dat een pil is. Hè? Dat je dan medicijnen moet nemen ervoor.
Ja, als iemand ADHD heeft. En wordt natuurlijk ook vrij makkelijk voorgeschreven.
Super makkelijk voorgeschreven, ja. Sommige mensen krijgen ook de diagnose, terwijl de diagnose niet klopt. Hè?
Dat is wel
dus ook link, ja, als dat gebeurt.
Wat vind jij daarvan als zover je daarover wil uitspreken. Je bent zelf psychiater, dokter. Pillen voor ADHD?
Ja, pillen zijn natuurlijk deel van de oplossing. Dus kijk, met behandeling denk ik ook altijd, je moet behandeling een beetje, je moet het een tijd uitzetten. Hè? Dus dat is natuurlijk niet zo fijn. Hè? Je moet een beetje wachten op dingen.
Ja.
Maar je moet ook denken van, er zijn biologische behandelmethodieken, maar je kan ook de psyche van iemand kan je behandelen. Dus je kan ook wel, cognitieve gedragstherapie werkt goed op ADHD om anders om te gaan met bepaalde dingen. Hè? Dus hoe kan je je dag structureren? Hoe kan je omgaan met agenda's? Hoe kan je lijstjes bijhouden? Hoe kan je prikkels verminderen bijvoorbeeld? Hè? Mensen met ADHD die worden ontzettend overprikkeld de hele dag. En dan komen ze s'avonds thuis en dan denken ze van, oké, iets om even bij te komen.
Ja.
Nou, dat kan je natuurlijk door de prikkels te verminderen overdag. Of er anders mee om te gaan. Of pauzes in te lassen in je dag.
Mm-hmm.
Dus je kan heel veel praktische dingen kan je ook doen om anders om te gaan ermee. Dus je kan ook psychologische behandelingen. En, weer een bruggetje naar familie, maar we missen ook vaak de families erin. Heel vaak weten families ook niet dat ze ook structuur kunnen aanbrengen natuurlijk. Hè? Dus je ziet vaak, je hoort vaak verhalen van mensen die in de kindertijd geen symptomen hadden van ADHD. Ja. In volwassen leeftijd wel. Ja, dat zijn mensen die heel vaak toch wel uit gestructureerde huizen komen in scholen. Waar ze die structuur wel hadden van extern dan.
Okay.
Maar dat kan je natuurlijk wel als volwassenen ook in je gezin inbrengen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus rustige ruimtes of Nou, noem het maar op.
Hè. En meditatie, mindfulness en dat soort dingen?
Zeker, zeker.
Nou, ik heb daar zelf enorm veel baat bij. Ik heb geen ADHD, maar wel ADD. En het is gewoon een ander woord voor een heel druk hoofd. Ja. Dat hoor je natuurlijk bij heel veel mensen zeggen. Ook gasten die in de podcast komen. Hè. Mijn hoofd gaat alle kanten op. Mijn gedachten vliegen van links naar rechts en onder naar boven. En dat ongecontroleerde. Het is natuurlijk ook om dat te proberen. Rustiger te krijgen, stiller te krijgen.
Zeker, zeker, zeker.
Ja. En zoals meditatie en mindfulness, is dat volgens mij is dat nu ook echt onderzocht bewezen. Dus effectief, toch? Ja.
Zeker, ja, ja, ja. Ja, weet je, wat onderzocht is cognitieve gedragstherapie. Hè? Dus, ja. Dus hoe ga je praktisch daarmee om en hoe kan je die gedachten aanpassen?
Ja, gedachten, gevoel,
of gedrag of handelen, ja. Meditatie en mindfulness is effectief. Het is wel moeilijk om aan te leren. Hè? Als je zo'n drukke hoofd hebt, dat kunnen we elkaar hand opgeven, denk ik. Dat het moeilijk is om aan te leren.
Ja, maar dat...
Toch?
Dat
om, te gaan, om te gaan zitten.
Zeker, en dat is natuurlijk... Als je onrustig bent om te gaan zitten voor meditatie. Ik doe vaak geleide meditaties. Maar ja, nee, in het begin is dat... Is het
begin gaat het natuurlijk
nee,
helemaal
ja, maar dat is training.
Dat is training, ja. Ja. En wat mensen ook vergeten, denk ik altijd, is... Al zit je maar voor een minuut in meditatie, dan heb je die minuut gedaan. Hè? Dat is hartstikke mooi. En dan over een week of twee kan je misschien 2 minuten zitten. En dan kan je, het gaat ook niet over duur natuurlijk met meditatie. Mm-hmm. En mindfulness, ja, werkt ook heel goed. Hè? Om je bewust te zijn. Hè? Want kijk, dat ADD is niet alleen maar die drukke hoofd. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel effect op je emoties bijvoorbeeld. Hè? Dus als je niet lekker voelt die dag, neem dan een beetje de ruimte ervoor. Hè? Neem de ruimte voor jezelf.
Mm-hmm. Ja. Nou ja, weet je, het is met al die dingen zoals ik het zie. Je moet jezelf leren kennen. Hoe werkt het bij mij? Waar ben ik gevoelig voor? Wat zijn mijn triggers? En zo, jij vroeg net, want we zitten nu in een mooie dag in Zandvoort aan Zee. Ga je straks naar het strand? Nou, dat ga ik niet, want het is zaterdag. En dan zwermt het van de mensen. Ja, ik word daar overprikkeld van. Ja. Scooters, muziek, weet je. Dus ik doe dat gewoon niet. Maar ik ga op maandag of dinsdag ook prima gaan.
Precies,
Nou, zo moet je allemaal leren wat werkt voor mij wel, wat werkt voor mij niet.
Zelfkennis, hè?
Zo makkelijk kan het zijn. Maar ja, daar zitten wel wat jaren in.
Ja, precies.
Om daar achter te komen. Ja. Want als je eenmaal overprikkeld bent, om dan weer terug te gaan, dat is lastig.
Zeker, zeker.
Dat is lastig, ja. Hey, en jij bent... Je hebt ook een boek geschreven, een Engelstalig boek, hè, voor naasten. Ja. Want we willen het ook over de naasten hebben. Ja. Hoe heet het boek?
Ja, het boek heet The Roadmap to Family Recovery. En eigenlijk wat het is een soort van een gids om families te helpen, samen met de patiënt of de persoon met de verslaving, tot een herstel te komen.
Ja.
Dus het begint een beetje met het begrip van wat is verslaving, hoe werkt het nou? Ook een beetje bij zichzelf gaan kijken van heb ik niet ook... Iets van een verslaving, hè? Maar dat is natuurlijk verslaving en families ook. Hè? Dus mensen gaan ook spiegelen, mensen gaan ook opdrachten doen in die boek.
Mooi.
Ja, en dan een beetje dat hele weg vanaf dat punt van waar je eigenlijk niet wil. Of hè, dat je denkt van dat wil ik niet meer, of dat mag ik niet meer, of kan ik niet meer, tot ik hoef niet meer. Om dat hele weg met de persoon met de verslaving mee te gaan. En ook zelf te profiteren van... herstelactiviteiten en herstel manieren van zijn, zeg maar. Mm-hmm. De spirituele en de geestelijke gezondheid, dingen die mensen in herstel wel leren, maar families vaak niet leren.
Nee, precies. Nou dus, ja, dat is mijn werk, maar om mensen ook mee te nemen, want met alle respect, mensen hebben echt de ballen, de verstand van. Ik neem het niemand kwalijk, want je kan het ook niet weten, maar de ouders of de partners, ze zien wel de problemen, maar ze staan met lege handen of staan eigenlijk 10-0 achter. Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen.
Precies.
En wat ook wel vaak, en dat is echt een denkfout, wat er gebeurt, is dat je partner of je kind of je ouder of whatever gaat naar een kliniek toe en dan komt het goed.
Ja, dan ben ik er vanaf, even.
Ja, dan ben ik er vanaf.
Dan komt hij helemaal gemaakt weer terug en dan gaat alles goed. En dan hoeven we verder. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo.
Nee. En het is wel jammer dat weinig klinieken toch echt goede naastenprogramma's hebben. Het heeft natuurlijk ook te maken met geld en zorgverzekeraars die dat dus gewoon niet vergoeden. Of maar een heel klein stukje, geloof ik. Maar en hoe gaat dat dan bij jou, zeg maar? Ga jij in dat boek, neem je mensen mee eigenlijk in ook van wat is herstel en hoe doe je dat? Of wat
ja, dus eigenlijk een beetje de typische dingen die we tegenkomen. Hè? Dus als je een beetje standaard weg naar herstel pakt, dan gaan we gewoon stap voor stap er doorheen. Ook een beetje wat een patiënt zal meemaken en een kliniek en een nazorg en uiteindelijk een 12 stappen en een herstel.
Ja.
Een beetje stap voor stap meenemen. En dan ook een beetje uitleg van wat is dit nou? Hè? Want dat merk ik ook met families. Hè? Dan gaat iemand de kliniek in en die gaat aan een soort van stijgende lijn. Komt terug uit die roze, op die roze wolf. Ja, van kijk maar. Dat. En allemaal nieuwe tools. En ik ga echt anders om het leven.
Ja.
En dan is de patiënt hier en dan is de familie nog hier. En dat is wel natuurlijk lastig. Dat is wel moeilijk. Want ja, hoe gaan we nou om met...
Ja. En wat moeten we doen? Wat moeten we niet doen?
Precies, wat moeten we wel zeggen, wat moeten we niet zeggen?
Ja.
Weet je, dus dan probeer ik er een beetje zo duidelijk mogelijk in te zijn. Ja. Ook wel tips en trucs te geven.
Ja.
Maar ook een andere fase is bijvoorbeeld, hè, als iemand echt niet wil en je ziet van, oh, maar ik maak me wel zorgen om iemand. Dat horen wij allebei trouwens, denk ik, in ons werk. Van, hoe ga ik zo'n gesprek aan? Hè? Hoe begin ik zo'n gesprek?
Mm-hmm.
Wat kan ik zeggen? Moet ik gelijk een interventie plannen? Of kan ik ook gewoon gaan praten?
Ja.
Wat ga ik tegenkomen? Gaat iemand me wegsturen? Hè? Komt de weerstand uit? Of dat soort dingen. Dus echt stap voor stap van stel iemand wil niet, oké, goed. Nu hebben we de motivatie goed, intrinsiek. Hè? Want dat is ook natuurlijk wat je wil. Dus je wilt iemand het zelf ook willen. En dan als iemand gaat met de behandeling, wat gebeurt er dan met iemand? Wat is een behandeling bijvoorbeeld? Ja. Dat soort dingen.
Ja. Ja, je moet ze echt meenemen.
Je moet ze echt meenemen, ja. En dat krijg je natuurlijk niet in standaard familieprogramma's.
Nee, meestal niet. Of helemaal niet zelfs.
Nee.
Of een klein beetje. Maar het is niet genoeg. Nee.
Nee.
Wat ik nog zit te denken is inderdaad, hè, die families zijn enorm belangrijk. Want ik geloof er heel erg in, als je de familie sterker maakt en meeneemt, is de kans van herstel van degene met de verslaving ook veel groter. En ik vind, het blijft gewoon een grote fout. En gelukkig ben ik er, mag ik zeggen, dankbaar zelf mee bezig met een kliniek om dat helemaal op te zetten. Of tegen de tijd dat het wordt uitgezonden, zal het er al zijn. Het is echt belangrijk, hè, om die mensen mee te nemen. Want mensen zijn zo voorzichtig of zo zoekende. Of ze hebben zoiets van, ik durf niks te zeggen, ik hou het allemaal daar. Heel voorzichtig zijn om iets te zeggen. Ik had gisteren ook weer mensen die zeggen, ja, maar ik wil niet het verkeerde zeggen. Of ik wil niet diegene die dan net uit de knie komt kwetsen of het moeilijk maken. Denk, nou, hij heeft het jou ook of zij al heel lang moeilijk gemaakt. Jij mag gewoon zeggen wat jij wil zeggen. Dus breek je gevoel uit. Wees niet zo voorzichtig altijd. Hè? En dus ze moeten eigenlijk weer ook terugleren naar zichzelf te komen en bij hun eigen kern te komen.
En, zeker. Ja.
Ja. En dan hebben we het eigenlijk constant nog helemaal niet gehad over, ja, je komt uit Zuid-Afrika. Dat hebben mensen kunnen horen inmiddels.
Ja.
En waarom? Je bent opgegroeid in Johannesburg.
Johannesburg, ja.
Ja, ja, nou, ja. Dat is ook wel heftig qua drugsverslaving, toestanden.
Ja, ja, ja. Ik ben opgegroeid in Johannesburg. Geneeskunde gedaan in Pretoria. Dat is een stukje half uurtje buiten Johannesburg. En toen ook mijn specialisme gedaan in Johannesburg. En eigenlijk, ja, terugkijken. Het is wel interessant, want ik heb mijn opleiding zo 20, 25 jaar geleden gedaan. Terugkijkend, ook in de opleiding, was daar toen ook geen oog voor verslaving eigenlijk. Het is heel interessant om dat te zien. Terwijl eigenlijk was het heel heftig daar. Hè? Dat is natuurlijk ook aparte tijden natuurlijk. Hè?
Heftig.
Heftige tijden.
Hoe nog even anders dan hier is dat.
Ja, zeker. Ja, dus je krijgt, hè, kwam ook andere type middelen, hè? Dus zelfgemaakte middelen en dat soort dingen ook tegen.
Ja.
Dus daar is eigenlijk het balletje gaan rollen bij mij van denken over verslaving. Want ja, je wordt opgeleid als psychiater, dus je moet vooral biologisch kijken natuurlijk. Mm-hmm. In Zuid-Afrika word je wel opgeleid als psychotherapeut ook tegelijkertijd. Dus dat is wel mooi.
Dat is wel mooi.
Ja, dat is zeker mooi. Maar voor verslaving was het toen niet zo heel veel oog. Mm. En pas toen ik naar Nederland kwam, het is nu zo 15 jaar geleden. Precies 15 jaar geleden. Ja. Toen werkte ik ook met psychiatrische patiënten, maar nog steeds. Verslaving was altijd deel van part of the package, altijd. Dus zo is het een beetje gaan ontstaan.
En waarom jouw interesse in, want je kan ook denken, nou, er zijn zulke lastige mensen, daar niks mee te maken hebben.
Ik hou wel van uitdaging.
Ja, wel van uitdaging, dan zit je goed. Ja.
Ja, nee, dat kwam ook een beetje op mijn pad, moet ik eerlijk zeggen. Dus ook wel persoonlijk wat meegemaakt met vrienden vooral. En de familie ook wel.
Ja.
Dus hey, dat patroon van de verslaving niet herkennen in de familie, of er niks over durven te zeggen, of met vrienden, dat je het ziet en dat je denkt van, ja, maar wat moet ik? Hè? Wat moet ik wel zeggen, wat niet zeggen? Ja. Mag ik er iets over zeggen? Is het aan mij? Of dat ken ik heel goed eigenlijk.
Ja. En dat is voor vrienden misschien nog lastiger. Dus jij was eigenlijk, zeker. Je was, bent, ook naast ervan.
Ja. En dan om het met vrienden te gaan praten van, joh, ik maak me toch zorgen om jou. Dat voelt toch een beetje op een grens overgaan of zo.
Ja. Terwijl je zou zeggen dat vrienden dat juist kunnen en zouden moeten kunnen doen met elkaar. Zeker. Ja, maar dat gebeurt toch vaak niet. Nee. Dan denk je, ja, daar wil ik me niet mee bemoeien en ik wil mijn vriendschap niet verpesten of allerlei andere redenen.
Ja, of gewoon, ik weet niet hoe en of het kan of het mag. Dus dat is, dus dat is wel grappig, hè? Want dan ga je uiteindelijk toch zo'n boek schrijven voor families van.
Ja.
En ja, dat is toch wel een beetje zoekend naar je eigen vraag. Hè? Antwoord op je eigen vraag van, hoe moet ik dit doen? Hè? Hoe moet ik omgaan met?
Ja.
Dat is ook een beetje wat erachter zit, denk ik.
Ja. En ben jij, is dat iets wat jou echt ook een missie is om ook die naaste in die behandeling te betrekken?
Zeker. Ja, weet je, als ik kijk, ik denk altijd biopsychosociaal. Het sociale stuk natuurlijk, familie, maar ook maatschappij, community, noem het maar. Ik vind dat wij eigenlijk te veel. Er is veel meer geld voor de lichamelijke en de psychologische behandelingen.
Ja.
Maar voor de familie is daar ook geen aandacht of geld voor. En ik denk dat we veel meer kunnen doen voor families. En als we nou, wij zeggen dat verslaving in de familie zit, maar herstel kan natuurlijk ook in de familie gaan zitten. Hè?
Juist,
dat
zeker.
Is toch het doel eigenlijk.
Precies, de hele familie, het hele systeem moet herstellen. Niet alleen degene met de verslaving en de rest niet.
Ja, er is zelfs onderzoek naar gedaan. Hè? Dus als je zo'n genogram, zo'n familieboom tekent met alle personen met verslaving of met geestelijke aanhoof, wat ook al, vooral verslavende, en dan zie je het ook wel groeien, hè? In de familie als je er niks aan doet. Maar als je er wel iets aan doet, van één persoon hoeft maar een herstel te raken, dan gaat dat herstel ook weer spreiden in de familie. Dus dan zie je de verslaving een beetje verdwijnen en herstel verspreidt weer in de familie.
Mooi.
Nou, als we daar echt iets aan kan bijdragen, dat is toch hartstikke mooi. Hè?
Dat is het idee, ja.
Dat is het idee, ja.
Dus dat is ook voor de toekomst, denk je, en vind ik zelf ook, en vind jij dus ook echt belangrijk.
Verslaving is natuurlijk ook wel een chronische aandoening. Hè?
Ja,
dus dat is ook een interessant onderzoek naar gedaan. Hebben ze verslaving, hypertensie, diabetes en astma. Het zijn natuurlijk alle vier eigenlijk chronische aandoeningen.
Ja.
Hebben ze gaan vergelijken met de kans op het risico op terugval in dat eerste jaar. Het risico op terugval was bij allemaal tussen de 40% en 60%. Dus in dat eerste jaar is kans dat iemand een terugval gaat krijgen en verdere behandeling nodig heeft, is echt enorm groot.
Ja, precies. Maar ja, ook diabetes is natuurlijk een hart- en vaatziekte. Het is ook zo, daar wordt toch heel erg met een oordeel naar gekeken, naar verslaving, maar naar dat soort dingen niet. Hoewel dat ding ook vaak, bedoel ik eigenlijk zelf zonder oordeel, ook vaak levensstijl gerelateerd is. Hè? Als iemand echt een ongezond leven leidt qua drinken, eten, roken enzovoort. Ja, kan je erop wachten dat je op een gegeven moment...
Zeker.
Maar dat is wel oké. Okay.
Ja.
Maar als je verslaafd bent, ja, dan ben je een uitschot.
Ja, apart, hè, hoe we naar kijken.
Is echt heel, en het is nog steeds, anno 2024, leeft dat nog steeds, zeg maar.
Ja. De stigma is er nog steeds. Hè?
En wat zou jouw wens zijn, of wat zou jij tegen mensen willen vertellen die misschien dit zien en die denken, ja, maar misschien moet ik ook eens wat doen aan mijn verslaving of hulp zoeken, maar niet weten waar naartoe. En wat zou jij tegen iemand willen zeggen die een verslaving heeft, maar nog niet moed heeft om die stap te nemen?
Ja, ik denk toch die stap te nemen. Hè. Er zijn verschillende eerste stappen ook, hè, naar herstel. We denken altijd van, je moet direct opgenomen worden in de kliniek.
Ja.
Die grote stap zetten, dat hoeft niet. Hè? Je kan ook een keer naar een meeting gaan. Je kan ook gewoon een keer met een vriend praten. Je kan. Het ene ding wat we zeker weten is, 1-op-1 wint de verslaving altijd.
Ja.
Hè? Dus alleen moet je hem niet aan vechten. Dus ga één persoon erbij betrekken. Hè? En kijk hoe dat. Hè? Dus krijg steeds meer mensen erbij.
Ja, mooi.
En ga die eerste stap zetten.
Ja, dat vind ik wel een mooie. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Ik weet natuurlijk, 1-op-1 ga je het altijd, verlies je het altijd.
Zeker.
Maar als je meer personen in jouw team trekt, of dat nou vriend is, een meeting, ga ze dit, ga ze dat proberen.
Kan van alles zijn,
En dan om die stap te nemen, zijn tegenwoordig ook heel veel dagbehandelingen. Hè? Dus waar je niet wordt opgenomen, waar je gewoon... En ik dacht in het begin, dat werkt toch niet? Maar het werkt wel.
Het werkt wel, zeker. Ja, ik denk zo 30-40% van mensen gaan echt naar een kliniek.
Ja.
Maar dat betekent toch dat 60% van mensen redden in dit geval thuis.
Ja.
En wat mooi is als je dan wel thuis kan herstellen, dan kan je ook gelijk de familie meenemen. Hè? Dan,
ja, dat is wel mooi, ja. Ja. Nou ja, en thuis bedoel je wel dat ze een behandeling hebben, maar weer naar huis gaan s'avonds.
Ja, precies, ja, zo'n dagbehandeling bijvoorbeeld.
Ja, dagbehandeling. Ja. Ja, ja.
Mits er een goede familieprogramma is. Dat, ja. Daar moeten wij aan werken.
Daar moeten wij aan werken, ja, zo is dat. Ja.
Ja.
Oké, Constant. Nou, ik wil je bedanken eigenlijk voor dit gesprek. Graag. En voor jouw inzichten en alles wat je verteld hebt. En het is weer mooi. Ik hoop dat mensen dat ook meenemen, die ook luisteren of kijken. Dat je inderdaad weet, hè. Eén op één gaat het je nooit lukken, maar haal iemand bij. Stel je open, praat erover met mensen en zoek ook hulp. En jij hebt ook een website waar mensen jou kunnen bereiken?
Ja, het is gewoon constantmouton.com.
Constantmouton.com. Nou, ja. Dat moet je kunnen vinden en anders zetten we het onder. Ik zal ook een link naar jouw boek zetten.
Oh, dankjewel.
Dat is goed om te lezen. Hoe meer informatie, hoe beter. En ja, mensen, als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je op dit kanaal. En deel het vooral met anderen. Hoe meer mensen weten wat herstel en verslaving is, hoe meer mensen er ook een poging gaan ondernemen om eruit te komen. Dus dankjewel voor het kijken en het luisteren. Ik zie je graag bij een volgende aflevering. En ja, Constant, dankjewel.
Dankjewel, Grijter. Ja.